Zoals je ziet gaan we terug de Bijbelstudies van Genesis hervatten. We gaan opnieuw beginnen. Nu het boek Genesis, de titel zelf. Ik weet niet of je daar ooit over nagedacht hebt waar dat zijn oorsprong kent. Maar onze benaming van het boek Genesis is eigenlijk afgeleid uit de Latijnse Bijbelvertaling. Liber Genesis. Wat dat eigenlijk gebaseerd is op de tekst uit Genesis 2 vers 4. Dit is de oorsprong van de hemel en de aarde. Ja, in onze Nederlandse vertaling staat er geen oorsprong, maar behalve in het Nederlands wordt dat wel vaker weergegeven met oorsprong. Daaronder zie je de titel waar Timothy het net weer over had, Sefer Bereshit, en dat is de Hebreeuwse titel van het boek. En nadat het ook de gewoonte is in het Oude Midden-Oosten om een boek naar de openingswoorden te benoemen, is het Hebreeuws Sefer het boek Bereshit in het begin. Onze weergave Genesis betekent oorsprong, Hebreeuws betekent in het begin. En eigenlijk zijn die beide titels toepasselijk. Want, zoals jullie alle weten, handelt Genesis in grote lijnen over het begin en de oorsprong van de kosmos, het begin van de mensheid, het ontstaan van de volkeren, hoe dat die volkeren uiteindelijk ook vervreemden van God en van elkaar, en vervolgens Gods initiatief om, ondanks de rebellie en de opstand van de mensheid, één man te roepen en door hem alle volkeren van de aarde te zegenen. Nu, wat het belang van dit boek betreft, eigenlijk kan ik dat niet overdrijven door te zeggen dat dit boek ongeëvenaard is om de gehele raad van God te verkondigen. Dat ga ik ook proberen een stukje te laten zien in deze avond. Maar moest u mijn Bijbel hebben zonder het boek Genesis, ja, dan hebben we eigenlijk een kaartenhuis zonder fundament. Zo belangrijk is dit boek. Nu, wat is eigenlijk de bedoeling van deze Bijbelstudiereeks? Daarom wil ik u even meenemen naar 2 Timotheus 3, vers 16 en vers 17, waar we lezen: alle schrift is door God ingegeven en nuttig om te leren, te weerleggen, te verbeteren en te onderwijzen in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen is tot alle goed werk ten volle toegerust. Nu, het is mijn bedoeling om naar deze apostolische aanbeveling te zoeken naar de theologische inhoud, de leer die dit Bijbelgedeelte, Genesis 1 tot 11, ons wil onderwijzen. Nu, het is al vele malen gezegd dat wanneer we de leer en het onderwijs van Genesis 1 tot 11 samen gaan ontdekken, dat het ons ook zal weerleggen en verbeteren. En dat geeft natuurlijk alles te maken omdat Genesis ons de elementaire beginselen en de hemelse idealen wil bijbrengen, waar wij in ons dagelijks leven heel vaak niet naar handelen, of zelfs niet eens naar streven, om uiteenlopende redenen. Daar wil ik nu niet verder op ingaan. Maar het is eigenlijk mijn gebed dat de Geest van God de ruimte gaat krijgen om ons te leren, te weerleggen en te verbeteren, zodat we ten volle toegerust worden tot alle goed werk. Uiteindelijk is dit Gods doel met ieder die door de Vader gekend is als broers en zusters van de Heer Jezus. We lezen namelijk in Romeinen 8, vers 29, want hen die hij tevoren heeft gekend, heeft hij ook tevoren bestemd om aan het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Je ziet dat dit een heel belangrijk onderdeel is van het vormingsproces om aan het beeld van God, de Heer Jezus, gelijkvormig te worden. Hij die de eerstgeborene is van die nieuwe mensheid die God aan het creëren is. Nu, dit eerste gedeelte is eigenlijk het hoofddoel van deze studiereeks. En daarom is het ook noodzakelijk om alles wat je denkt al te weten over Genesis, om dat even aan de kant te schuiven, zodat de Geest van God ook de ruimte krijgt om ons te leren en te onderwijzen. Want ik ben er rotsvast van overtuigd dat er vele zaken hier aan bod gaan komen die geen bevestiging zijn van wat je tot nu toe voor jezelf aanneemt of gelooft. De vraag die we eigenlijk ons moeten stellen is dat we bereid zijn om te volgen waarheen de tekst ons wil leiden. Zijn we daartoe bereid? Want als we niet bereid zijn om mee te gaan in dit verhaal, maar eigenlijk telkens weerhouden worden door hetgene wat we al weten, dan ga je het jezelf, moet ik zeggen, heel moeilijk maken En dan ga je ook heel veel missen in deze overdenkingen. Als eerste wil ik eigenlijk een beetje stilstaan bij de literaire context van Genesis 1 tot 11, vers 26. Nu, persoonlijk vind ik het altijd een beetje bedenkelijk om een gedeelte van een Bijbelboek los van zijn samenhang te gaan bestuderen. Ik ben er voor mezelf van overtuigd dat je de ware betekenis, de toedracht van de tekst, nooit kunt ontdekken als je zo'n gedeelte geïsoleerd gaat overdenken. Kijk, als we geloven dat Genesis een door Gods geest geïnspireerd boek is, dan is de indeling en de structuur van een boek ook geïnspireerd. En niet alleen kunnen we Genesis 1, vers 11, hoofdstuk 1 tot 11, vers 26 geïsoleerd gaan overdenken, maar het is zelfs niet aangeraden om het boek Genesis los van zijn context te gaan behandelen. Want Genesis behoort tot een literaire eenheid, de vijf boeken van Mozes. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium vormen één geheel. Dus dit gedeelte heeft zijn plaats in dat geheel. En een geheel is altijd meer dan de som van de delen. Wat ik jullie wil duidelijk maken, kan je eigenlijk vergelijken ook met de betekenis van een woord. Nu, vele woorden hebben verschillende betekenissen. Maar wat bepaalt er de betekenis van een woord? Namelijk de context. Het is de zin die bepaalt welke betekenis van het woord er uiteindelijk geldig is in die omstandigheid. Het geheel is meer dan de som van de delen. Daar wil ik even bij stilstaan. Ik wil het gaan vergelijken met een schaakspel. Er zitten hier liefhebbers van het schaken. Maar met de schaakstukken op een speelbord kan je verschillende dingen uiteindelijk doen. Maar ze hebben alleen hun waarde en hun betekenis binnen de context van het spel. Telkens als je een stuk verplaatst op een bord, ja, dan heeft dat invloed op die andere stukken die op dat bord staan. En een simpele pion verschuiven, dat kan de koning of de koningin, de belangrijkste stokken, toch wel heel kwetsbaar maken. Soms kan een bepaalde zet aan het begin van het spel, wat op dat moment weinig betekenis geeft, in het verdere verloop van het spel heel doorslaggevend zijn voor de verdere ontknoping van die partij. En dus om diezelfde redenen kan je ook Genesis 1 tot 11 niet geïsoleerd overdenken. De betekenis wordt bepaald door zijn plaats in het geheel. En dat zijn in dit geval niet enkel Genesis, maar de vijf boeken van Mozes. Wat is dan, als het een geheel vormt, die vijf boeken, wat is dan het centrale thema van die vijf boeken van Mozes? Wat maakt dit tot een geheel? Wat bindt deze boeken aan elkaar? Als we de slotconclusies van elk apart Bijbelboek even gaan met elkaar doornemen, dan merk je dat er daar een zekere vooruitgang in te ontdekken valt. Ik denk dat de meesten het uit jullie hoofd weten. Genesis eindigt natuurlijk in Egypte met de dood van Jozef en de hoop op de intocht in het beloofde land, want Jozef vraagt dat zijn beenderen teruggebracht zullen worden naar het beloofde land, wanneer het volk daar zal komen. Nu, het boek Exodus eindigt met God zijn intrek in zijn portabel heiligdom, zijn tent, wat dat heel duidelijk laat zien dat Israël, die op dat moment bij de berg Sinai in de woestijn is, onderweg is, om het zo te zeggen. Leviticus eindigt met de geboden en de verordeningen die God tijdens hun verblijf er aan de voet van de Sinai gegeven heeft. Numeri vertelt het verhaal van de woestijnreis en eindigt opnieuw met de wijzen op de geboden, maar op dat moment bevinden ze zich al in de velden van Moab, aan de grens, om het land te gaan binnentrekken. Dan hebben we het boek Deuteronomium. Nu, het boek Deuteronomium is de collectie van vijf toespraken die Mozes gehouden heeft, daar in die velden van Moab, die het volk toerust voor de intocht en de inneming van het land. Dus er is een duidelijke vooruitgang te merken in die opeenvolgende boeken, zowel chronologisch als geografisch. Dus het gaat van Egypte naar de Sinai, naar de velden van Moab, waar het volk zijn toerusting vindt voor de intocht in het land. Nu is er dan één centrale passage in Mozes die opeenvolgende ontwikkelingen door die vijf boeken gaat verklaren. Genesis 12, vers 1 tot 3. Ik heb het er niet op gezet, maar dit is de Validiaanse vertaling. Er zijn een paar dingen die ik persoonlijk veranderd heb. Maar laten we het samen lezen. Jahweh nu zei tegen Abraham, ga uit je land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een grote natie maken, u zegenen en uw naam groot maken. Wees een zegen. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal ik vervloeken, en in u zullen alle familieklans van de aardbodem gezegend worden. Dus u ziet dat die voortgang, vooral dan die geografische voortgang, alles te maken heeft met de belofte die God aan Abraham gegeven heeft. Ga uit uw land, naar het land dat ik u wijzen zal. De nadruk ligt op het land. Later in Exodus, zie je in Exodus 15, dat Mozes ook vooruitziet naar de bouw van een heiligdom op een berg in het land. Het land, zeg maar, dat op dat moment eigenlijk de belichaming zal worden van wat wij in het Nieuwe Testament kennen als het Koninkrijk van God. Nu, deze belofte gaat veel verder dan het land, het beloofde land. Iedereen van jullie weet wel, denk ik, dat allereerst Abraham nooit dit land in bezit heeft gehad. En dat Paulus zegt dat Abraham een erfgenaam is van de wereld. En dat heeft alles te maken met het feit dat het woordje in de grondtekst, zonder moeilijk te doen, erets, twee betekenissen heeft in het Hebreeuws: land en de ganse aarde. Dus je ziet dat die landbelofte veel verder reikt dan uiteindelijk die enkele vierkante kilometers grond daar in het Midden-Oosten. Maar wat God belooft, reikt tot aan het andere eind van de Bijbel, om het zo te zeggen. Maar daar kom ik straks nog op terug. Het tweede wat ik je aandacht hierop wil vestigen, op deze verbondsbelofte van God aan Abraham, is Gods verlangen om te zegenen. Een heel belangrijk onderdeel is de zegenbelofte. Wat betekent het dat God zegent? Ja, dat woord is eigenlijk al een vreemd woord. We noemen dat een Hebraïsme. En waarom noemen we dat zo? Omdat dat een woord is dat letterlijk vertaald is uit het Hebreeuws. Maar wat betekent het in beginsel dat God zegent? En wat je hoort onder christenen heel veel over God zegen en zegen en zegen. Daar wil ik niet op ingaan, maar wat betekent het in het beginsel? Wel, dan moet je altijd terug naar de oorsprong. Als de Jezus gaat praten over het huwelijk, dan neemt hij de schriftgeleerde mee in het begin. Wat zegenen betreft is het net zo. En de eerste maal dat we het ontdekken is in Genesis 1 vers 28 met betrekking tot de mensheid. En daar zien we dat God zegen betekent dat hij de mensheid zal vervullen met leven en kracht, zodat zij zich kunnen vermenigvuldigen, in de letterlijke zin van het woord, maar dat heb je leven en kracht nodig om dat te kunnen, dat is wat God wil geven. En er is nog een tweede dimensie, maar verder wordt er gezegd, vervul de aarde en onderwerp haar en heers. Je hebt mij al vaker horen zeggen dat de schepping goed was, zeer goed, maar niet volmaakt. Want van meet af aan wordt de mens ook aangezegd, het is al dat hij de opdracht heeft om te heersen, maar kennelijk zullen er hindernissen zijn, obstakels zijn die moeten genomen worden, want anders spreken we niet over onderwerping. En daartoe heeft God door zijn zegen ook de kracht tot overwinning, om die hindernissen te kunnen nemen, later ook tegenstand. Maar in beginsel zijn er dus kennelijk in Gods goede schepping zaken die onderworpen moeten worden. Dat is voor Genesis 3 hier, nog voor dat de mens rebelleert tegen God. Laat dat heel duidelijk zijn. We vinden ook in het Nieuwe Testament dat de Heer Jezus zijn discipelen zegent wanneer hij ten hemel vaart. Jullie kennen die passage wel. En daar heeft het net dezelfde betekenis. Vervulling met leven en kracht tot vermenigvuldiging en overwinning. Ja, het gaat hier niet over letterlijke vermenigvuldiging als de Heer Jezus hen zegent, maar over geestelijke vermenigvuldiging. Of anders gezegd, dat het leven dat God in zijn discipelen wekt, vermenigvuldigd wordt in de levens van andere mensen. En overwinning, ja, dat ligt al opgesloten in wat de Heer Jezus had gezegd, dat de poorten van de Hades en het dodenrijk hen, die nieuwe gemeenschap, de gemeente, niet zullen overweldigen. Dus je hebt een dubbele gedachte, leven en overwinning. Nu Abraham, we zien heel duidelijk dat hij gezegend wordt door de Heer. Ik zal u zegenen, zegt de Heer. Maar die zegen is niet in beginsel op Abraham gericht. Hij zal eerder een kanaal worden van Gods zegen voor anderen. Andere bevolkingsgroepen zullen door Abraham worden gezegend. Dus je ziet dat er hier ook een escalatie is in die zegenbelofte aan Abraham. Abraham zal gezegend worden. Hij zal een zegen zijn, hè? Wees een zegen. En ten derde, alle familieklans van de aardbodem zullen uiteindelijk gezegend worden. Hoe wordt die zegen hun deel, om het zo te zeggen? Wel in verhouding met Abraham en zijn zaad. En ik heb het bewust zo gezet, want in het Nieuwe Testament weet je dat het zaad van Abraham de Heer Jezus is natuurlijk. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloeken. Dat klinkt best heftig, maar dat heeft natuurlijk alles te maken met die inhoud van die zegen uiteindelijk. De toedracht van die zegen, de uitwerking van die zegen. En daarom heb ik heel bewust ook gekozen voor die uitdrukking familieklans. Dat heb ik hier ook in de tekst veranderd. En wat ik nog veranderd heb, is ik zal u tot een grote natie maken. In uw vertaling staat dat niet. Er staat, ik zal u tot een groot volk maken. Nu, allereerst die uitdrukking familieklans, waarom heb ik daarvoor gekozen? Want ook daar wordt er vaak volkeren of bevolkingsgroepen vertaald. Het komt uit het gedeelte van Genesis 10, waar u de drie zonen en de nakomelingen hebt van Sem, Cham en Jafet. Er staat heel duidelijk, bij Jafet bijvoorbeeld, na deze zijn de kustlanden der volken in hun landen verdeeld, elk naar zijn taal, naar hun familieklans onder hun volken. Dus het gaat hem nadrukkelijk over de verschillende taalgroepen binnen bepaalde bevolkingen. Ja, in ons geval, wij hebben er drie in België, maar bijvoorbeeld in de Filipijnen worden er 170 verschillende dialecten gesproken, en er zijn er al heel wat van die elkaar niet verstaan. Je moet dat veel ruimer zien, daarom is de vertaling familieklans veel correcter. Het focust zich op die specifieke taalgroepen. Nu ten tweede heb ik gekozen om hier te vertalen een grote natie. Het woord dat hier in de grondtekst staat, kennen jullie allemaal, en het meervoud is goyim. En dat is hoe het Joodse volk in de dagen van de Heer Jezus de heidenen beschimpt, goyim. Maar goyim betekent eigenlijk in beginsel een natie. Nu, er is een groot verschil tussen een volk en een natie. Israël was in de woestijn een volk, maar werd in het beloofde land een natie. Ja, een natie is een georganiseerde, gevestigde samenleving die geleid wordt door een rechtvaardig en sociaal bestuur die de nodige voorziening creëert, de nodige bescherming creëert, te behoeve van al zijn inwoners. En in beginsel is Israël en het land daar een voorafschaduwing van, maar het is Gods doel om door Abraham Gods grote natie, Gods koninkrijk op te richten, wanneer daar in die natie alle bevolkingsgroepen, alle familieklans van de aardbodem gezegend zullen worden. Dus zie je hoe ver dat deze belofte reikt. Het gaat niet om het beloofde land en om Israël als natie. Nee, het gaat uiteindelijk om de gehele aarde en alle bevolkingsgroepen die samen deel zullen uitmaken van die ene grote natie. En dat kent zijn voleinding in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Want daar wordt het nadrukkelijk gezegd. Ik heb dat niet uit mijn duim gezogen. Het is Paulus die zelf de aanzet geeft door te zeggen dat Abraham een erfgenaam is, niet van het beloofde land, maar van de ganse aarde, de ganse wereld, de ganse schepping. En de grote natie is Gods hemelse koninkrijk dat op aarde opgericht wordt. In de nieuwe hemel, de nieuwe aarde. Dus dit gedeelte is werkelijk het centrale gedeelte, de centrale passage in de vijf boeken van Mozes, die die vooruitgang, zowel chronologisch als geografisch, verklaart. Is dat voor iedereen een beetje duidelijk? Oké. Dus mijn eindconclusie is, Genesis 1 tot 11 vers 26, vormt dus de inleiding op deze centrale passage hier, Genesis 12 vers 1 tot 3 in de vijf boeken van Mozes. Zo moeten we ook naar Genesis hoofdstuk 1 tot 11 kijken als een inleiding op deze passage. Ten tweede, ik heb je ook de horizon aangeduid van deze belofte, Genesis hoofdstuk 1 tot 11 vormt dus de introductie tot het hoofdverhaal van Genesis, en wat daar gaat het verder over. We gaan zien dat de spotlight valt op Abraham en zijn nakomelingen, de dragers van de belofte, en degene die geen drager zijn van de belofte. Maar we zien dat het reikt niet alleen tot het hoofdverhaal van Genesis, maar tot het verhaal van de hele Bijbel uiteindelijk. Dus Genesis hoofdstuk 1 tot 11 vormt eigenlijk een inleiding op het grote hoofdverhaal van de hele Bijbel. Wat dat Genesis hoofdstuk 1 tot 11 ons in beginsel wil leren, is het wereldbeeld, daar ga ik straks nog veel meer over zeggen, en de achtergrondgeschiedenis die noodzakelijk is om die belofte en die roeping van Abraham eigenlijk te kunnen plaatsen en te verstaan. Maar vergeet niet, Genesis is geschreven in terugblikken, mensen. Mozes heeft dit geschreven tijdens de woestijnreis. In terugblik, het boek verklaart wie dat Yahweh, de God van Abraham, Isaac en Jacob is. Dus we moeten altijd het bekijken vanuit dit perspectief. Ja, ik weet het, je doet die Bijbel open en het begint op de eerste pagina in de beginnen. En we denken dat dat begin is. Maar vanuit Bijbels open, je begint bij Exodus, en moet je een terugblik lezen wat dat eraan vooraf gaat, om de juiste volgorde te volgen. Want zo is het ook geschreven. Dus we hebben gezien dat de zegenbelofte, binnen die belofte van Abraham, zeer belangrijk is. En ik wil u daarom ook wijzen op wat ik zou noemen de zegengerichtheid binnen het boek Genesis. Ik heb hier ooit in een preek gezegd dat Genesis ons laat zien welk verlangen God heeft om mensen te zegenen. En ik zag er heel veel raar kijken en nu is het moment gekomen om dat een keer nader uit te leggen en te tonen. Ik denk dat ik een open deur intrap als ik u wijs op het feit dat er een hele duidelijke parallele ontwikkeling is tussen het scheppingsverhaal, het eerste begin, en vervolgens het zondvloedverhaal en het nieuwe begin dat gemaakt wordt. We zien heel duidelijk bij het eerste begin dat God zijn schepping zegent en dan al zeker zijn beelddragers zegent. Bij het zondvloedverhaal zien we dat de schepping ontschapen of omgekeerd wordt. Aarde wordt opnieuw bedekt met water zoals in de toestand voorheen. God maakt uiteindelijk een nieuw begin en we zien dat hij opnieuw Noach en zijn zonen zegent. Daarom heb ik die twee teksten ertussen geplaatst om u te laten zien dat het bijna letterlijk dezelfde bewoording is. God zegende hen en zei tot hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde. En vanaf daar lopen die beide gedeeltes verder parallel. Want na het scheppingsverhaal vinden we natuurlijk de rebellie van Adam, de zonde van Adam. Wat ruikt om naaktheid, naaktheid zien, die bedekt wordt. Er is sprake van een vloek. Wat vinden we bij Noach? Net hetzelfde, naaktheid. Naaktheid zien, naaktheid die bedekt wordt, en vervolgens een vloek. Daarachter zien we in het eerste gedeelte, ja, de eerste nakomelingen zijn Kain en Abel, maar de rechtvaardige zoon, Abel, die heeft geen nakomelingen, want hij wordt omgebracht. Na de geschiedenis van Noach zien we dat de afstammeling, of beter gezegd, vinden we de afstammelingen van de jongere rechtvaardige zoon Jafet opgenoemd. Wat dan volgt, is in het eerste gedeelte de afstammelingen van de zondige zoon Kain, hè, die kent u allemaal. Wel, we hebben iets gelijkaardigs in hoofdstuk 10, namelijk de afstammelingen van de zondige zoon Ham. Ja. Vervolgens krijgen we dan in het eerste gedeelte de afstammelingen van de uitverkoren zoon Seth, en dan volgen 10 generaties van Adam tot Noach. Heel beknopt, een geslachtsregister. Nu, geslachtsregister is in de Joodse geschiedschrijving de meest beknopte vorm van geschiedschrijving. Als de schrijver heel snel door de tijd wil gaan, doorgaan naar een andere periode in Israëlse geschiedenis, dan had je de geschiedenis compresseerd in een geslachtsregister. Dat vinden we niet alleen, die 10 generaties, in het eerste gedeelte na het scheppingsverhaal, maar ook na het zondvloedverhaal. De afstammeling van de uitverkoren zoon Sem. 10 generaties van Noach tot op Terach, de papa van Abraham. Dus je hebt die 2 blokken met 10 generaties. Vervolgens hebben we in het eerste blok de val, de onrechtmatige verbintenis. Ja, ik weet het hoofdstuk waar iedereen zit op te wachten. De verbinding tussen de zonen Gods met de dochters van de mensenkinderen. Nee, ik ga daar nu niks meer over zeggen, het spijt mij. Maar dat loopt eigenlijk parallel met de val die we vinden, die beschreven wordt, die u al kent. Die rebels verbintenis, de torenbouw van Babel. Ja. En vervolgens vinden we in het eerste blok een beknopte inleiding tot Noach. En dan vinden we in het tweede blok een beknopte inleiding tot Abraham. En dan komt het gedeelte dat we net overdacht hebben, de roeping van Abraham en de zegenbelofte. Heel het boek Genesis, mensen, is gekaderd in de context van Gods verlangen om te zegenen. Van bij het begin creëert hij de mens als zijn beelddrager. De opdracht die de mens daarbij krijgt, is uiteindelijk om als Gods beelddrager Gods wereldwijd te weerspiegelen en te representeren. Wat dan natuurlijk alleen mogelijk is als je van God volkomen afhankelijk bent. Nu gezien door die wereldbeeldvormende lens van de inleiding van het boek Genesis, zien we in die verdere blokken hoe dat die oorspronkelijke opdracht om tot zegen te zijn, overgedragen wordt van generatie op generatie, hoe dat sommigen dat aanvaarden, maar hoe dat sommigen dat ook verwerpen. En hoe uiteindelijk het gerealiseerd zal worden in de hele schepping door de roeping van Abraham en die zegenbelofte die eraan verbonden is. En ik denk dat het heel belangrijk is om dit heel duidelijk te zien. Gods voornemen om de mens te zegenen, ondanks zijn rebellie en zijn zonde, zie je dat God toch niet van zijn voornemen afgaat. En opnieuw wanneer hij dat hij Abraham roept, de zegenbelofte geeft. God is een God die verlangt te zegenen. Nu, die leer van Gods zegen in Genesis drukt op bijzondere wijze Gods liefde uit voor de mens die hij geschapen heeft. En doorheen het ganse boek Genesis zien we hoe dat God wegen zoekt om de mens te zegenen. Nu, die leer van Gods zegen is eigenlijk onmisbaar, mensen, om Gods genade goed te kunnen begrijpen. Want het is maar alleen als we dat duidelijk zien, die vooringenomenheid van God om te zegenen, dat Gods genade niet zomaar een uiting is in een bepaalde omstandigheid, maar hoe dat Gods genade en Gods verlangen om te zegenen eigen is aan wie dat God in wezen en karakter is. Gods genade betoont in die sombere momentopname. En de zonde van de mens kan Gods voornemen en vastberadenheid om te zegenen nooit verhinderen. Het is pas als je die leer van Gods zegen heel duidelijk begint te zien, dat je kan de impact en het belang van de zonde van de mens in het juiste perspectief gaan zien. Dat kan God nooit verhinderen om zijn voornemen te realiseren. En ik hoop dat we dat leren geloven met heel ons hart. Waarom is dat zo belangrijk? Waarom leg ik daar zoveel nadruk op? Wel, je moet weten dat het beeld van Gods liefde, Gods barmhartigheid en genade die weerspiegeld wordt in Gods vastberadenheid om te zegenen, dat dat in een gigantisch schril contrast staat met de goden van het oude Midden-Oosten. De goden die Gods volk vereerde voordat ze de Heere leerden kennen. Wat hen kenmerkt, is dat zij alleen op zichzelf gericht zijn. De goden van de volkeren zijn enkel gericht op zelfbescherming en op zelfpromotie. En het is juist tegen die donkere achtergrond van dat zelfzuchtige karakter van die goden dat Gods vooringenomenheid om te zegenen zo schittert als een diamant op een zwart verloren achtergrond. En ik hoop dat we dit duidelijker gaan zien, eens dat we wat meer vertrouwd zijn met de wereld waaruit dat God eigenlijk zijn volk roept. Maar vergeet niet, ze hebben 400 jaar, een generatie is 40 jaar, 10 generaties, Om je maar een idee te geven, ons Belgenlandje bestaat nog geen 200 jaar. En ze hebben 400 jaar in Egypte verkeerd. Wat denk je dat dat doet met een volk? Het dompelt hen volledig onder in de cultuur, in de leefwereld, in het wereldbeeld dat heerst in Egypte. Nu dat we toch al een stukje, ja, ik al een stukje getoond heb van één van de structuren binnen die eerste 11 hoofdstukken, wil ik wel wat uitgebreider stilstaan, eerst bij de indeling en de structuur van het hele boek. Nu, dat is behoorlijk natuurlijk in het boek Genesis, want eigenlijk is er een patroon van woorden dat iedere keer terugkeert dat de verschillende gedeelten binnen het boek onderscheidt. 11 gedeelten na die proloog, het scheppingsverhaal, als je het dan bekijkt van Genesis 1 vers 1 tot 2 vers 3. Nu die indeling die ik hier ga volgen, en je ziet dat herhaalde patroon, dit zijn de afstammelingen van, dit zijn de afstammelingen van, dat is dat herhaalde patroon. Dat is wat de meeste Bijbeluitleggers, en het wordt ook door de grote deel van de uitleggers erkend als de hoofdstructuur van het boek Genesis, dat zijn zij de Toledot-formule gaan noemen. Nu, als je verschillende vertalingen hebt, dan ga je merken dat het op verschillende wijzen vertaald wordt. Het kan vertaald worden met nakomelingen, geslachten, nageslacht, afstammelingen zoals ik hier heb gekozen, en ook zelfs familiegeschiedenis. En daar gaat eigenlijk mijn voorkeur naar uit, maar later kom ik daar nog wel op terug. Maar dit is de meest natuurlijke indeling, en ik heb gekozen om dat even terug te zetten in de zo letterlijk mogelijke weergave van de tekst, om u te laten zien wat ook het belang is. Want zo staat het niet in uw Bijbeltje. Er staat niet en dit zijn, dat staat er bij u niet. Er is geen enkele vertaling momenteel die dit heeft. Daar kom ik straks op terug. Maar deze Toledot-gezegden, ja, die staan altijd aan het begin. Het punt is dat ze, wat ze nou verwijzen, erop volgt. Meestal verwijzen ze naar iemand, hè, dat zie je. Bijvoorbeeld, zoals in Genesis 6 vers 9, dit zijn de nakomelingen van Noach. Ja, Noach wordt dat wel genoemd, maar hij is niet noodzakelijkerwijs het hoofdpersonage in het gedeelte dat er verder op volgt. Dat vaak veel meer over zijn nakomelingen gaat. En vandaar mijn voorkeur voor de vertaling familiegeschiedenis. Ik vind dat een betere weergave van de inhoud. Want bijvoorbeeld het verslag van de lijn van Terach, 11 vers 27, en dit zijn de Toledot van Terach, als je dat gaat lezen, ja, Terach die komt er nauwelijks aan bod. Het gaat voornamelijk over Abraham en zijn gezin. Er is één uitzondering. Al de rest, daar zijn namen aan verbonden. Maar de eerste, na de proloog, dit zijn de Toledot van de hemel en de aarde. Nou, dat is een vreemde uitdrukking. Dat zijn de enige uitzondering op de regel. Nu, de hemel en de aarde, of de kosmos, ja, die wordt eigenlijk gezien in dat gedeelte als de stamvader van de mensheid. Want jullie weten allemaal hoe dat Adam uit de schoot van de aarde tevoorschijn komt. Hij is uit de aarde gekneed. Vandaar wellicht deze weergave. Nu laten we het even heel snel doorlopen, dus na de proloog. Die proloog vormt, zoals ik al verschillende keren heb gezegd, een wereldbeeld, scheppende inleiding op wat dat gaat volgen. Het tweede is de familiegeschiedenis van de hemel en de aarde. En dan gaat het over Adam, zijn vrouw Eva, over Kain en Abel, over Seth en Enos. Dan gaat het over naar de familiegeschiedenis van Adam tot aan Noach, voorafgaand aan de zondvloed. En dan vinden we 10 geslachten opgesomd, zoals ik al daarnet aangaf. Dan hebben we de familiegeschiedenis van Noach, wiens familie natuurlijk door de zondvloed heen gered is, tot aan Sem, Gam en Jafet en ook Hams zoon Kanaan. Dan hebben we de familiegeschiedenis van Noach's zonen. Dat zijn de oorsprong van de bevolkingsgroepen na de zondvloed. En daarop volgt ook het verslag van de verstrooiing in Babel. Dan hebben we de familiegeschiedenis van Sem, het geslachtsregister tot op Terach en zijn zonen, 10 geslachten. Dan volgt de familiegeschiedenis van Terach, die gaat over Abraham zijn zoon en zijn familie. Dan hebben we de familiegeschiedenis van Ismaël, de niet uitverkoren zoon van Abraham, die gevolgd worden voor de familiegeschiedenis van Isaac, die de uitverkoren zoon van Abraham is, op wie dat de belofte overgaat. Dan hebben we de familiegeschiedenis van Esau, de niet-uitverkoren zoon van Isaac. Dan volgt er een tweede verslag van de familiegeschiedenis van Esau, daar zeg ik straks iets meer over. En dan hebben we de familiegeschiedenis van Jacob, de uitverkoren zoon van Isaac, dus de 12 broers. En vooral wordt de schijnwerper gericht op Juda en op Jozef. Dus wat vinden we eigenlijk? Oei, dat was ietsje te snel. Wat je eigenlijk ziet, is dat die titels, die Toledot overhangtitels zijn, die de focus geleidelijk gaan versmallen van de hele wereld. Dit zijn de Toledot van de hemel en de aarde, tot aan de nakomelingen van Abraham. Je krijgt zo'n trechter totdat je bij die familie komt. Want het is natuurlijk naar die belofte dat alle familieklans, zoals we gezien hebben, van de aardbodem in Abraham zullen gezegend worden. En dat is wat het boek ons toont. Dus het neemt ons mee van de ganse schepping naar die ene familie door wie dat de zegen zal komen tot alle volkeren. Nu, elk gedeelte wordt ook afgesloten met een overhangsvers. En dat is ook wel belangrijk om de andere kant te zien. De titel, dit zijn de Toledot van. En dan heb je de afsluiter in dit gedeelte die het volgende blokje inluidt. Dit zijn de Toledot van de hemel en aarde, open 2 vers 4 mee. En dan eindigt in de 4 vers 26, dat is de laatste zin van dat blok. Toen begon men de naam van Yahweh te aanroepen. Nu, waarom is dat zo belangrijk? Wel, omdat dit de inleiding vormt op Noach, die een aanbidder is. Noach, de rechtvaardige, die door God geroepen wordt om de ark te bouwen, omdat God een oordeel over deze aarde brengt. Nu, het tweede blok eindigt in 6 vers 8. En dat lezen we dan vervolgens over Noach. Noach die vond genade in de ogen van Yahweh. Wat natuurlijk cruciaal is om het hele zondvloedverhaal te kunnen begrijpen. Dan het volgende blok, dat eindigt in 9 vers 29. Het gedeelte van de Toledot van Noach eindigt met de woorden: al de dagen van Noach waren 950 jaar en hij stierf. En hier zien we dat er duidelijk een overgang gemaakt wordt van die oude wereld naar de nieuwe wereld die gekomen is. Vervolgens hebben we de Toledot van de zonen van Noach, en die eindigt met de u wel bekende woorden, de torenbouw van Babel. Daarom noemt men haar Babel, omdat Yahweh daar de taal der gehele aarde verward heeft, en Yahweh hem vandaar over de hele aarde verstrooid heeft. Nu, dat heeft natuurlijk de context voor het verhaal van Sem, dat volgt. Wat op zijn beurt, dit zijn de Toledot van Sem, eindigt met de woorden: toen Terach 70 jaar geleefd had, verwerkte hij Abraham. Dus je ziet dat dit de overgang gaat vormen naar het verhaal van Abraham, dat heel centraal is natuurlijk in het boek Genesis. Dus je ziet hoe dat die gedeeltes eigenlijk mooi afgeleid zijn en een heel natuurlijke structuur vormen binnen dit boek. Nu nog heel kort, ik weet het, indeling en structuur is meestal het saaiste gedeelte van het Bijbelstudie voor vele mensen, maar ik denk dat het toch wel heel belangrijk is om een overzicht te krijgen over het boek. Nu, zoals ik al zei, er is geen enkele vertaling die rekening houdt hier met het onderscheid tussen de Toledot-secties die beginnen met dit zijn en de overige vijf die beginnen met de woorden en dit zijn. Nu, de secties die beginnen met dit zijn, die staan onafhankelijk en die leiden telkens een nieuw gedeelte in. Terwijl dat die gedeeltes die ingeleid worden met en dit zijn, ondergeschikt zijn aan de passage die beginnen met dit zijn. Dus als we het zo gaan bekijken, dan hebben we geen 10 verdelingen na de proloog, maar hebben we er 5. En als we die twee, ziet de twee haakjes staan, rond de Toledot-secties van Esau, als één blok gaan beschouwen, want er is niemand die weet waarom dat er twee Toledots van Esau zijn. Niemand weet dat, er is geen enkele verklaring voor. Sommigen zeggen dat het ook later is toegevoegd. Ik laat het allemaal in het midden. Als we dat samen nemen, dan zie je dat het gaat om 5 blokken. En dat ziet er dan zo uit. Nu, als we het zo gaan indelen in 5 blokken, dan zie je dat niet minder dan 53% of de helft van dat boek gewijd is aan Abraham, aan Isaac en Jacob, de lijn van de belofte, en de parallele geschiedenissen van Ismaël en Esau, die behoren tot de niet-uitverkoren lijn. Dus dat toont ook hoe belangrijk dit gedeelte is. En een tweede vaststelling, daarom heb ik u ook hoofdzakelijk dit laten zien, is dat de Toledot van Sem hier, die in tegenstelling tot wat meestal gezegd wordt, niet de afsluiter vormt van wat de voorgeschiedenis genoemd wordt. Die gaat tot op de torenbouw van Babel, wordt het meest gezegd. Wel, dat de natuurlijke indeling van het boek, zie je dat dat helemaal niet de afsluiter is van het eerste gedeelte, maar het inleidende gedeelte en het overgangsgedeelte, het vormt eigenlijk de inleiding op het verhaal van Abraham. Het is eigenlijk een scharnierpassage die heel snel de brug gaat slaan van Sem, de zoon van Noach, naar Abraham, de zoon van Terach, die 10 generaties. En een derde vaststelling is dat de geslachtslijn van de belofte bij de toledood van Adam, die 10 generaties, en de geslachtslijn bij de toledood van Sem, die 10 generaties tot Abraham, eigenlijk het boek in 3 grote blokken gaan verdelen. Dat wat de structuur betreft. Voor ons is uiteindelijk maar dit gedeelte het belangrijkste, want we gaan niet verder dan hoofdstuk 11 tot vers 26. De aanleiding om Genesis 1 tot 11 te gaan behandelen, heb ik al gezegd, is de nood aan een gedegen Bijbels wereldbeeld. Een wereldbeeld wat dat Genesis, boek van de oorsprong, ja, ons de belangrijkste bouwstenen toe aanreikt. Misschien zou je zeggen, ja, wereldbeeld, Jos, waarom is dat zo belangrijk? Wel, sta mij even toe om stil te staan bij hoe dat algemeen een cultuur, een samenleving gevormd wordt. Ik wil dat even voorstellen in dit diagram. Alles begint bij een wereldbeeld, waarop een waardesysteem volgt, wat leidt tot verordeningen, wat tot uiting komt in de gedrag en de mentaliteit van de cultuur. Daar wil ik even bij stilstaan. Want aan de basis van elke cultuur, van elke samenleving, ligt een wereldbeeld. Nu, wat bedoel ik met een wereldbeeld? Een wereldbeeld, dat is uw perceptie van de realiteit. Iedereen die hier zit, vormt zich een beeld van de wereld zoals hij die ziet. En dat wereldbeeld, en daarom is het ook zo belangrijk, ligt aan de basis voor alle beslissingen die je neemt in je leven. Dus het belang daarvan kan niet onderschat worden. Toen wordt dat gevormd bij ieder van ons, wel, dat heeft natuurlijk te maken, zoals jullie weten, met de opvoeding, met uw ervaringen, met uw sociale contacten. Maar in onze westerse maatschappij is van steeds grotere invloed het onderwijs en de vorming binnen onze samenleving en vooral ook de invloed van de hedendaagse media en onze cultuur, die een steeds dominantere rol gaat spelen. Denk aan de sociale media, denk aan de beeldvorming door Facebook, Instagram, ik denk aan de vloggers, de trendsetters met hun duizelingwekkend aantal volgers. Dat geeft een gigantische invloed op de jongere generatie die hier zit. Vandaar dat het zo noodzakelijk is om een Bijbels wereldbeeld te hebben. Dus aan de basis van iedere samenleving en cultuur heb je een wereldbeeld. Nu, een wereldbeeld, waarom wijs ik daarop? Omdat het gaat op iets wat men aanneemt of gelooft. Een wereldbeeld, mensen, is een geloofsovertuiging. Onwetendheid kan door kennis verholpen worden, maar als het gaat om uw wereldbeeld, de antwoorden op de grote levensvragen, waarom dat we hier zijn, wie dat wij zijn, wat dat we naar op weg zijn, de mysteries van het leven worden ze ook genoemd, die kunnen alleen door geloof overwonnen worden. In dat opzicht hebben alle mensen, of dat ze nu religieus zijn of niet, aan de basis van hun cultuur een geloofspositie. Een standpunt ten aanzien van die grote levensvragen. Dus begrijp je waarom dat zo belangrijk is om Genesis 1 tot 11 te gaan overdenken? Omdat dat ons een Bijbelse geloofspositie leert in te nemen. Ten aanzien van God, de mens, de schepping en zijn onderlinge relaties. God ten aanzien van de mens, God ten aanzien van de schepping, de mens ten aanzien van God, de mens ten aanzien van de schepping. Nu, uit dat wereldbeeld vloeit een waardesysteem voort. Uw wereldbeeld bepaalt voor u wat dat goed en wat dat waardevol is, wat dat kwaad en wat dat schadelijk is. En dat leidt op zijn beurt natuurlijk in een cultuur tot verordeningen en instituties die ervoor zorgen dat de normen en de waarden van de samenleving verspreid en bewaard worden. Wat op zich dan weer uit natuurlijk in de gedraging en de mentaliteit van de mensen. Ja? Nu, waarom wijs ik daarop? Wel, ik ga een paar voorbeelden geven. Ja, jullie weten dat een belangrijk beginsel in Genesis de schepping is. Maar hoe dat je bijvoorbeeld kijkt naar de materiële wereld, dat maakt een gigantisch verschil uit voor je waardesysteem. Als de materiële wereld voor u Gods schepping is, en dus ook Gods eigendom, dan zijn wij mensen rentmeesters. Dan zijn wij rentmeesters. En dan dragen wij verantwoordelijkheid voor die wereld. Dan hebben we ook niet het recht om alle natuurlijke bronnen, natuurlijke rijkdommen in die schepping zomaar inhalig in bezit te gaan nemen. En er overal beslag op te gaan leggen, van de Noordpool tot aan de Zuidpool, of dat het allemaal hier van ons is. Nee, dan hebben we de plicht om daar respectvol mee om te gaan. Zorg te dragen voor Gods schepping. Maar als je geen concept hebt dat God in het begin alles geschapen heeft, en dat het dus zijn materiële wereld is, als je dat niet hebt, dan ga je beginnen te graaien en te grijpen, zonder de erkenning dat je rentmeesterschap hebt. En het is juist de wil van de schepper, dat iedereen kan genieten van alles wat in zijn schepping gevonden wordt. Dus je ziet mensen, hoe belangrijk dat je kijkt op de wereld is, het gaat hier om heel fundamentele vragen. Hè? Een tweede belangrijk beginsel in Genesis is het huwelijk. Nu als het huwelijk, zoals vandaag algemeen in onze seculiere maatschappij geloofd wordt, een menselijke instelling is, een instelling van ons mensen om onze genen zo op de best mogelijke manier te bewaren en door te geven, en net zoals in de dierenwereld ongeveer, ja, dan staat die menselijke instelling toch open voor discussie. Want wij mensen, zijn wij monogame of polygame zoogdieren? Wie meent dat het geoorloofd is om er meerdere partners op na te houden van het andere geslacht, omdat je vrijelijk moet kunnen paren, omdat dat eenmaal eigen is naar onze natuurlijke drang en verlangens. Ja, voor zo iemand is zo'n instelling van een huwelijk een beneming van zijn vrijheid, hè, mensen? Dan is het u verbinden aan één persoon voor het leven een goede zaak, hè? Maar als uw wereldbeeld erin bestaat dat een monogaam huwelijk voor het leven een instelling en een haven van God is tussen een man en een vrouw, ja, dan zorgt dat voor een totaal andere oriëntatie uiteindelijk. Dan is een monogame huwelijk geen slechte zaak, maar een hele goede zaak. Maar wie dat er anders tegenaan kijkt in de maatschappij, die ziet het huwelijk als een bedreiging voor zijn vrijheid. En hij gaat er alles aan doen om die instellingen, die bewaard willen worden in die cultuur, om die te gronden te richten. Dus je merkt, lieve mensen, dat de vraag waar dat alles vandaan komt, de oorsprong, dat dat wel een heel fundamentele vraag is, en dat om die redenen ook Genesis met die dingen begint. Want Mozes, die dit boek geschreven heeft, ja, die begint in de beginhoofdstukken van het boek Genesis met een wereldbeeld voor te houden aan die nieuwe gemeenschap die ontstaan is doordat God dat volk bevrijd heeft uit Egypte, die geroepen is om een nieuwe gemeenschap te zijn onder het Sinaï-verbond. Aan hen had hij dit wereldbeeld tonen. Daar begint alles mee. Daarom is het zo belangrijk om er ook zoveel aandacht aan te geven. Want voor mijzelf persoonlijk ben ik met deze studies begonnen, omdat ik zie hoe dat er ook in de kerk de dag vandaag nood is aan een gedegen Bijbels wereldbeeld. Het wereldbeeld dat Genesis ons aanreikt. Ik ga het heel dicht bij huis brengen, ik ga er niet op ingaan, maar hoe dat je denkt, hè? Corona, is dat van God? Ben met die vraag geconfronteerd, is dat van God of is dat van de tegenstander? Dat hangt volledig af van je wereldbeeld. Hoe dat je naar de schepping kijkt. Zo fundamenteel zijn die dingen, lieve mensen. Dus ik ga je niet een stuk theologie geven die te ver van mijn bedje al is. Het is heel toepasselijk in het dagelijkse leven. Waarom heeft de kerk volgens mij zoveel nood aan een wereldbeeld? Om de heel eenvoudige reden, de manier waarop we met de schrift omgaan. Kijk, in het christenwereldje is zo diep ingeburgerd om te menen dat een Bijbelboek, om praktisch, om toepasselijk en actueel te zijn, ja, dat ons een manier van handelen moet aanleren. Wat dan we nu precies in onze omstandigheden moeten doen. Maar lieve mensen, in Israëls geschriften, begrijp het Oude Testament, maar ik zeg dat niet graag, is het veel gebruikelijker dat het praktische onderwijs ons een manier van denken aanreikt. En waarom is dat zo? Omdat onze acties voortvloeien uit onze gedachten. Hoe dat wij denken, dat bepaalt onze manier van handelen. Dus We moeten een nieuwe manier van denken leren. Niet zomaar simpelweg een nieuwe handelswijze overnemen. Hoe word ik verlost van dit in 7 stappen? Nee, een nieuwe manier van denken moeten we aanleren. En de praktische lessen van Genesis bieden ons een nieuwe manier van denken die onvermijdelijk zal leiden tot levensveranderingen. En dat is ook ongetwijfeld wat Gods bedoelingen was met Israël. Ik wil wijzen op een tekst, ik zou er verschillende kunnen tonen, Jozua 24 vers 14. Wat Jozua zegt, nu dan vrees Jahweh, dien hem in oprechtheid en trouw, doe de goden weg die uw vader gediend hebben aan de overzijde van de rivier en in Egypte, en dien Jahweh. Kijk, Israël had niet alleen nood aan een politieke verlossing om verlost te worden van de slavernij, van onder het juk van Farao, maar Israël moest ook geestelijk verlost worden uit de slavernij van een heidens wereldbeeld. Het is duidelijk dat gedurende 400 jaar die nakomelingen van Jacob de afgoden van Egypte gediend hebben en dus leefden bij het wereldbeeld van de samenleving in Egypte. Kijk, als die oproep hier komt, moet Israël niet alleen afstand doen van die zichtbare tekenen van hun dienst aan die afgoden van weleer, maar boven alles moeten ze breken met het wereldbeeld dat aan de basis ligt van het dienen van die afgoden. Het is hoe dat zij de wereld rondom zich gaan begrepen zijn in die jaren, wat ertoe geleid heeft dat zij de goden zijn gaan dienen. Het is uw wereldbeeld die uw waardesysteem bepaalt, en niet andersom, mensen. En zolang dat uw wereldbeeld niet verandert, gaan uiteindelijk uw waarden ook niet veranderen. Ja. En ik wil dat ook even illustreren. Kijk, de meeste van jullie weten dat de maatschappij in India, dat daar een kastensysteem heerst. 5 verschillende kasten en dan vervolgens de kastelozen, de ongenaakbaren of de Dalit genoemd. De onderste laag van de maatschappij. Nu, sedert 1947 is het bij wet verboden in India om de Dalit te discrimineren. En tot op de dag van vandaag is er nog geen haar aan veranderd. En weet je wat dat komt? Omdat het wereldbeeld niet veranderd is. Hindoes, boeddhisten, geloven in de leer van reïncarnatie. Ja, hoe zijn die mensen beland in die kasteloze... Ze zijn een heel slecht leven geleid, hé. En daarom zijn ze nu kasteloos. En die perceptie haal je er zomaar niet uit bij de mensen, omdat je in de wet stemt dat de Dalit niet mogen gediscrimineerd worden. Het is zo diep ingebakken in hun wereldbeeld, dat die mensen niet deugen, dat je dat met de wet niet gaat veranderen. Hé. Snap je? Dus zolang dat hun wereldbeeld niet verandert, zolang dat ze daar niet van loskomen, gaan ze nooit toe komen om die mensen niet langer te discrimineren. Een waardesysteem vloeit altijd voort uit uw wereldbeeld. Ja? Dus vandaar dat je hier ook moet zien dat het hier niet zomaar gaat van doe ik er die beeldjes weg en doe ik er alles weg. Er moet een fundamentele verandering komen hoe dat zij naar de wereld kijken, mensen. Want het is omdat zij op een bepaalde wijze naar de wereld kijken dat ze de afgoden dienen. Ja? Nu, maar er wordt hier ook gesproken, die uw vader gediend hebben aan de overzijde van de rivier en in Egypte. Het gaat er niet alleen om de goden van Egypte, maar ook de goden aan de overzijde van de rivier. En daarmee wordt er gewezen, om dat even te verduidelijken hier, op de goden die Terach en Abraham, de voorvaderen, gediend hebben. Je kan het al lezen in Jozua 24 vers 2. Het gaat er om de goden van Mesopotamië. Dus de goden van Mesopotamië en de goden van Egypte wordt hier genoemd. Nu, die verandering van wereldbeeld, mensen, dat is alles behalve een vanzelfsprekende zaak. Israël is daar niet meteen bevrijd van geworden. Ik ga met u een sprong maken, 700 jaar na de Exodus. En dit is hier juist aan het begin van de intocht in het land. We gaan een sprong maken van 700 jaar. Boek Ezechiël. Wat zegt de Heer tegen Ezechiël? Je moet een boodschap doorgeven aan het volk en zegt, mensenkind... En geeft een gelijkenis. Er waren 2 vrouwen, zegt hij, dochters van 1 moeder. Zij bedreven hoererij in Egypte. In hun jeugd bedreven zij al hoererij. Daar werden zij in hun borsten geknepen, daar werden hun maagdelijke tepels betast. Dit waren hun namen. Samaria is Ohola en Jeruzalem is Oholiba. Dus wat vinden we hier? Dat aan de hand van de metafoor van prostitutie, Ezechiël, zijn tijdgenoten, het noordelijke rijk en het zuidelijke rijk, Samaria, noordelijke rijk, Jeruzalem, het zuidelijke rijk, moet duidelijk maken dat door de afgoden te dienen, zij prostitutie bedrijven en eigenlijk in de voetstappen van hun voorouders treden die het al in Egypte deden. Dus 700 jaar later, wat is er veranderd? Nul, nada, niks. Punt is dat die generatie, net zoals hun voorouder, nog steeds denkt zoals de Egyptenaren. Meer dan 700 jaar na de uittocht uit Egypte, mensen, leven ze nog steeds bij het wereldbeeld van het veelgodendom. Nu, een belangrijk beginsel, een algemeen beginsel, in al die oude culturen van die dagen, een beginsel van dat wereldbeeld is, dat alle goden die zij vereerden, al die goden maken deel uit van de schepping. Allemaal, van de eerste tot de laatste. Ook in Egypte waren de goden van Egypte en de materiële wereld, dat was één. En ondanks wat God al onderwezen had door Mozes in het boek Genesis, zie je dat uiteindelijk voor Gods volk er nog altijd geen onderscheid is tussen de zichtbare wereld en de onzichtbare wereld. Maar dat is wat hun handelswijze verraadt. Ze dienen nog altijd de afgoden. En het zal duren, lieve mensen, tot na de ballingschap, dus er nog maar een keer 400 jaar bij, voordat Israël gebroken heeft met dat wereldbeeld en dat ze ervan bevrijd zijn. Moet je nagaan hoe diep ingebakken dat een wereldbeeld is bij ons mensen. Dus kan je begrijpen, als ik u vandaag een paar dingen toon, dat die wereldbeeld niet van vandaag op morgen gaat veranderd zijn, niet? Dat er wel degelijk werk van moet gemaakt worden, dat dat effectief zo wordt in uw leven. Anders gaan denken is niet zo vanzelfsprekend, die mensen. Een 7-stappenplan is veel makkelijker, hè? Ik wil er nog wat dieper op ingaan. Want als je naar National Geographic of Discovery Channel gaat kijken, dan ga je vaak hedendaagse wetenschappers horen zeggen dat de mens goden gecreëerd, bedacht heeft om de zintuigelijke, de tastbare wereld te verklaren, om die begrijpelijker te maken. En nu borduurt men dat verder op en zegt, ja, men al zoveel ontdekking gedaan, God is enkel nog maar nodig om de houtjes te vullen. Dat is die gedachte. Het is een verzinsel van mensen om de wereld begrijpelijker te maken. Maar weet je, oudheidkundigen en dan voornamelijk Egyptologen, die hebben erop gewezen dat juist het omgekeerde het geval is. Het is de wereld die wij zintuigelijk waarnemen, die juist een verklaring geeft voor de onzichtbare wereld. Het is net het omgekeerde. En dat zorgt er natuurlijk voor, en misschien heb je dat ook al gehad, ik weet het niet, maar die oude scheppingsverhalen, of dat nu van de Egyptenaren is, of van de Babyloniërs, of van de Arameërs, of van de Aboriginals, als je dat leest, wij Westerlingen krijgen dat meestal nog kop nog staart aan. We vinden dat dat geen enkele steek houdt. En dat is juist om die reden, lieve mensen. Omdat de stoffelijke fysieke wereld naar de onzichtbare geestelijke wereld verwijst. Ja? En deze pictografische voorstelling die je ziet, ja, is geen voorstelling van de materiële wereld, maar het toont ons hoe dat Egyptenaren de wereld begrijpen. Die mooie madame die hier gebogen staat, is de hemelgodin, net mooi betatoeëerd met sterretjes. En je ziet dat zij omhoog gehouden wordt door Shu, de god van de lucht, en onderaan vindt hij Geb, de god van de aarde. Oorspronkelijk waren ze een koppeltje, maar ze zijn gescheiden van elkaar omwille van de orde. Dan heb je daar, in zijn boot, in het midden, de zonnegod Ra, die opkomt in het oosten en ondergaat in het westen, en die met zijn boot over de kosmische oceaan van oost naar west vaart. Dus er is niemand die gelooft dat je op de teen kan trappen van die godin. Er is ook niemand die gelooft dat je een steen kan smijten tegen haar knie. Het is geen letterlijke voorstelling, het is een pictografische voorstelling van hoe zij de wereld begrijpen. En dat is een heel belangrijk gegeven, mensen, want net als alle overige volkeren in de oudheid, waren de Egyptenaren veel minder geïnteresseerd in de fysieke tastbare wereld dan in wat bovennatuurlijk is, wat daar voorbij de zichtbare realiteit ligt. Dat interesseert hen er. Maar misschien een keer een belangrijke indicatie hoe dat we het scheppingsverhaal behoren te benaderen. Geef dat maar even mee. En daarom, mensen, is voor die Exodus-generatie, die al honderden jaren ondergedompeld is in dat wereldbeeld van Egypte, de openingszin van het boek Genesis een donderslag bij heldere hemel. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. Nou, er was niemand in de oudheid die onderscheid maakte tussen de goden en de materiële wereld. Voor hen was de schepping goddelijk. Maar je ziet dat de eerste zin van de Bijbel het fundament van heel een heidense wereldbeeld van onder hun voeten wegneemt. Want vanaf de eerste zin van de Bijbel wordt de schepper God heel duidelijk onderscheiden van zijn schepping. Er is de schepper God en er is de schepping. Het werk van zijn handen en dat is niet goddelijk. Dat is een heel belangrijk beginsel. Hij alleen is God. Hij is de ongeschapen oorzaak van het begin. En weet je, die eerste zin van de Bijbel, dat is ook een lading dynamiet onder het wereldbeeld van de moderne westerse mens. Die gedomineerd wordt door het zintuigelijk waarneembare, de materiële wereld, het stoffelijke. Ja, tegenwoordig wordt alles verklaard in termen van de natuurwetenschap, nee? Alles moet mathematisch bepaald kunnen worden, het moet afgemeten kunnen worden, en als het niet wetenschappelijk bepaald kan worden, dan betwijfelt men ten zeerste of dat iets wel bestaat. In onze seculiere maatschappij, mensen, heerst de overtuiging dat er niets meer is dan de stoffelijke wereld dat we zien. Een geestelijke wereld bestaat niet. En waarom niet? Maar er is geen enkel wetenschappelijk bewijs voor. Dus God is een verzinsel van mensen. En dat seculiere wereldbeeld, dat oefent op heel veel verschillende manieren een gigantische invloed op de christenwereld van de dag van vandaag. En niet in het minst waar het scheppingsverhaal begrepen wordt. Maar dat kom ik nog in een latere studie uitvoerig op de rug. Maar om die reden is voor mij, broeder en zuster, zo belangrijk om een Bijbels wereldbeeld in de kijker te stellen, zoals die van het begin in het boek Genesis openbaar wordt gemaakt. Vandaar de achtergrondwereld van Genesis, daar wil ik toch wel een moment tijd aan besteden, want de wereld van Genesis, de tekst in zijn tijd en plaats lokaliseren, dat is voor mij enorm belangrijk. Want zoals jullie weten, is doorheen de geschiedenis het boek Genesis op vele manieren geïnterpreteerd. Ik heb me daar door corona de tijd voor gehad om daar heel veel in te verdiepen en die verschillende interpretaties allemaal door te nemen. En moet eerlijk zeggen voor mezelf dat er in de afgelopen 2000 jaar heel veel geschreven is over het boek Genesis, wat dat voor mij persoonlijk het grootste deel helemaal niet bruikbaar is. En ik zal u heel eenvoudig zeggen waarom, omdat het niet beantwoordt aan het eerste principe dat basis is voor mij om elk Bijbelboek te begrijpen. Genesis is net zoals elk ander Bijbelboek ook voor ons geschreven, maar het is in beginsel wel niet aan ons gericht. Hè. Het is niet oorspronkelijk in het Nederlands geschreven. De letterlijke betekenis van de tekst die is onlosmakelijk verbonden met de historische, culturele, religieuze context waarin dat die tekst is ontstaan. Dat kan je niet loskoppelen van elkaar. En dat is zo belangrijk om dat te leren zien, mensen. Kijk, Mozes, die schreef dit boek tijdens de woestijnreis. Wie is Yahweh, de God van de aartsvaders? Dat is wat Genesis ons voornamelijk laat zien. En de Bijbel vertelt ons dat Mozes, ja, die opgegroeid was aan het koninklijk hof, die een koninklijke opvoeding had genoten, die opgeleid was in de Egyptische schrifttraditie. Hij was een man die opgroeide in een cultuur waar dat er al eeuwenlang voor Mozes verhalende literatuur geschreven werd. Hij was minstens tweetalig en hij was zeer goed onderwezen in de rijke kennis en de cultuur van het oude Egypte. En die man roept God om zijn volk te leiden en om ook alles neer te schrijven in een boek. Te midden van een volk dat spreekwoordelijk opgegroeid is in Egypte, de moederschoot waar God zijn volk heeft grootgebracht. Hij zegt het bijna letterlijk, wees niet bevreesd, zegt hij tegen Jacob, om naar Egypte te trekken, want ik zal u daar tot een groot volk maken. Zij zijn opgegroeid in de moederschoot van Egypte gedurende zoveel honderden jaren, mensen. En wanneer dat we het boek Exodus of het boek Genesis willen bestuderen, is de Egyptische religie van bijzonder belang voor die studie. Want ten eerste heeft het alles te maken met het feit dat de strijd Gods machtige daden en de 10 machtige daden van God in Egypte, dat die gericht waren tegen alle goden van Egypte, mensen. Er wordt meerdere malen gezegd, ook in nummer 33, ook in 2 Samuel 7. Wie is God? Is het Farao, die goddelijk was in Egypte, en die de representant is van de goden, of is het Yahweh? Daar ging het uiteindelijk over. Maar het punt is dat wij denken, zoals in onze westerse cultuur. Ja, oké, er zijn mensen die godsdienstig zijn en er zijn mensen die niet godsdienstig zijn. Godsdienst, dat is in onze westerse maatschappij een klein onderdeeltje van de cultuur geworden. Maar lieve mensen, binnen de Egyptische cultuur is de verering van de goden veel meer dan een godsdienstig onderdeel van de samenleving. Hè? Het eren en dienen van de goden in Egypte, dat vormt eigenlijk het volledige kader achter de heel de Egyptische samenleving. Dat is wat heel de samenleving bijeenhoudt. Daar draait het allemaal rond. En heel dat godsdienstig systeem draait rond twee zaken. De scheppingsverhalen en de rituelen. En die beiden, die scheppingsverhalen en die rituelen, waren de uitdrukking van de basiszorg van de samenleving om de orde en de stabiliteit en het leven in de maatschappij te bewaren. Die oorsprongmythes gaan we zien, en die scheppingsverhalen, die maakten de terugkerende cyclussen van zon en maan, de cyclussen van de seizoenen, de cyclus van de jaarlijkse overstroming in Egypte, maakte dat begrijpelijk en zinvol. In andere woorden, die scheppingsverhalen voor de Egyptenaren gaven uiting aan de waarden van de Egyptische cultuur. Terwijl dat die rituelen een middel waren om hun afhankelijkheid van die goddelijke krachten om dat te betuigen. En dat dat hun bijdrage was om de voortdurende werking van die goden te gaan verzekeren. Zo werkt het in die maatschappij. Want men was constant bang in de wereld van de oudheid. We hebben daar geen notie niet meer van, maar er was altijd angst. Er was een bepaalde orde, men diende de goden om die orde te bewaren, maar elke dag kon er chaos optreden. Wij zijn nu bijvoorbeeld bang van wat de toekomst zal brengen met onze nieuwe regeringen. We weten niet wat er ons te wachten staat. Maar die angst leefde inderdaad ook bij de Egyptenaren als er een nieuwe farao aan de macht kwam, want daar was helemaal niks in de pap te brokken. En hij was als God. Maar bij elke grote verandering van cyclus was er angst. Men zag de tegenstelling in de natuur. Dat je Egypte een keer gezien hebt vanuit de lucht, maar dat is één fijn groen streepje langs de Nijl en al de rest is woestijn. Als de Nijl niet jaarlijks overstroomt, wat betekent dat voor een land? Dan wordt het een dorre woestijn. Dan is er geen eten, dan is er geen voedsel, dan is er niks. Men was constant in angst. En men diende de goden angstvallig op dat evenwicht. Die cyclussen die elke dag terugkeren, dat die bewaard bleef. In functie van heel dat systeem stond de maatschappij, mens. Kan je dat voorstellen? Dus je begrijpt, als ik zeg, het is belangrijk om iets te kennen van de achtergrond van de religie in Egypte, dat geen detail is. He. Dat draait een leven rond, uiteindelijk. Waarom wil ik daar zoveel nadruk op leggen? Je gaat zeggen, ja, Jos, maar in Egypte, hij is fan van Egypte. Waarom doet hij dat allemaal? Waarom zegt hij dat allemaal? Maar er is één tekst dat ik je wil opwijzen, lieve mensen, in Ezechiël hoofdstuk 20. En wilt u even met mij meelezen? Dat gaat een van mijn laatste wapenfeiten zijn. De rest van de studie ga ik laten vallen dan. Zeg tot hen, zegt de Heer tegen Ezechiël. Zo zegt Jahwe de Heer, op de dag dat ik Israël uitverkoos, zwoer ik een eed aan het nageslacht van het huis van Jacob, en ik maakte mij aan hen bekend in het land Egypte. Ja, ik zwoer hen een eed en zei, ik ben Jahwe uw God. Op die dag zwoer ik hen dat ik hen uit het land Egypte zou leiden naar een land dat ik voor hen uitgezocht had, vloeiende van melk en honing, een sieraad is het onder alle landen. En ik zei tot hen, laat ieder de gruwelen waarop zijn ogen gevestigd zijn, wegwerpen. Verontreinigt u niet met de afgoden van Egypte, ik ben Yahweh uw God. Maar ze waren weerspannig tegen mij. Hij wilde naar mij niet luisteren, niemand wierp de gruwelen waarop zijn ogen gevestigd waren weg. En de afgoden van Egypte verlieten zij niet. Zodat ik overwoog mijn grimmigheid over hen uit te storten, mijn toorn ten volle over hen te brengen in het land Egypte. Dat is voor de uittocht, hé? Maar ik heb gehandeld terwille van mijn naam, om die niet te ontheiligen voor de ogen van de volken in het midden waarvan zij woonden, waaraan ik mij voor hun ogen bekend gemaakt had door hen uit het land Egypte te leiden. Ik leidde hen uit het land Egypte en bracht hen in de woestijn. Zie je mensen, hoe verknocht dat men is aan de goden van Egypte, hoe diep gebrand dat dat wereldbeeld is in hun denken? In tegenstelling tot de meeste uitleggers van de afgelopen eeuwen, ga ik inderdaad vooral de nadruk leggen op de Egyptische achtergrond en de Exodus om het boek Genesis beter te begrijpen. De meeste hedendaagse uitleggers wijzen op bepaalde overeenkomsten met de Babylonische geschriften of met de Assyrische geschriften, die natuurlijk, ja, maar dat er heel veel van materiaal beschikbaar is. Maar de meeste uitleggers gaan volledig voorbij aan de Egyptische voorgeschiedenis van Gods volk. En misschien zeggen, maar ja, hoe komt dat eigenlijk wel? Men is zo gefocust op die oude teksten van Assyrië, Babylonië, omdat er daar heel veel materiaal van is, en omdat die veel toegankelijker zijn. Ja, want daar is er nog niet veel van vertaald, van wat er uit Egypte komt. En het is, ja, een hieroglyf, dat is ook niet direct het simpelste voor de lezer, niet? Dus dat materiaal is als eerste veel minder toegankelijk. Maar een van de belangrijke redenen waarom dat men iedere keer kijkt naar Assyrië en naar Babylonië, en nu komt de kat op de koord, is omdat men meent dat Genesis hoofdstuk 1, het scheppingsverhaal, dat dat de latere toevoeging is. Men gelooft dat het boek Genesis en de samenstelling van de vijf boeken van Mozes, zoals we die nu kennen, dat dat tot stand gekomen is tijdens of na de Babylonische ballingschap, en dat Genesis hoofdstuk 1 er netjes aan toegevoegd is. Ja, uit dat geloof is het natuurlijk vanzelfsprekend dat je de achtergrond gaat zoeken in de Babylonische en de Assyrische schriften, de landen waar dat uiteindelijk Gods volk in ballingschap is gestuurd. Ja. Dat is in feite een van de belangrijkste redenen die we die kan aanreiken om dit te verklaren. Nu, waarom wil ik dan de nadruk leggen op de Egyptische achtergrond? Heel eenvoudig, mensen, omdat de Egyptologen zelf vertellen dat de Egyptische cultuur beduidend anders is dan alle overige culturen van het oude Nabije Oosten. En al die andere culturen, zowel Assyrië als Babylonië, wordt elk aspect van de schepping vergoddelijkt, zoals ik net aangaf. Maar alleen in Egypte, en alleen in Egypte, is er een harmonie tussen al die verschillende aspecten van de schepping. Een orde en harmonie die zorgt voor stabiliteit. Die moet bewaard worden, willen ze hun leven en hun toekomst garanderen. Die orde en die harmonie tussen al die verschillende goden. Het is geen cacophonie, maar een harmonie. Dat trekt zo mijn aandacht. Moet je je voorstellen dat je in zo'n cultuur opgroeit. En dat de God van de Bijbel al nu dan moet gaan vertellen wie dat hij is, als jij vol bent van dat wereldbeeld, als jij zo naar de wereld kijkt. Dan gaat de Heer God zich toch, denk ik, iets moeten aanpassen om zichzelf aan die mensen bekend te maken. Kijk, een beginsel van het communiceren van mensen is dat er een gemeenschappelijke basis vereist is, wil je goed communiceren met iemand. Er moet een gemeenschappelijke basis zijn. Iemand die een boodschap wil overbrengen, er zit hier een leraar die voor de klas staat, maar ze moeten hem aanpassen aan hun studenten, aan hun publiek, anders kan je die mensen niet bereiken. En woorden, ja, we kunnen zomaar niet mee hoogholen. Nee, we kunnen dat geen eigen betekenis geven. Taal is een culturele omgangsvorm waar er regels aan verbonden zijn. Er bestaat toch ook in ons Nederlands zoiets als het algemeen beschaafd Nederlands. En omdat God ervoor koos om te communiceren in het Hebreeuws met zijn volk, ja, verbond hij zich ook aan die cultuur, waar dat God zich vanzelfsprekend natuurlijk aan aanpast om zich kenbaar te kunnen maken aan deze mensen. En ik ben ervan overtuigd dat we pas Gods geïnspireerde boodschappen in de tekst begrijpen als we de boodschap van de menselijke auteur begrijpen. Wat wil Mozes aan het volk Israël bekendmaken door dit boek? De boodschap die God door Mozes aan dit volk wil bekendmaken, is ook de boodschap die God vandaag aan mij wil bekendmaken. Dat is mijn uitgangspunt. Dat wil ik graag met u samen achterhalen in dit gedeelte, wat dan Mozes bedoeld heeft te zeggen. En natuurlijk, ik weet het, soms vallen er nog betekenissen te ontdekken die verder gaan dan wat dan Mozes bedoeld heeft te zeggen. Maar er is altijd het oorspronkelijke fundament, de oorspronkelijke betekenis. En welke andere betekenis dat er ook is, vormt een volgende laag. Die is niet los te maken van het fundament. Ik denk dat dat een heel belangrijk beginsel is om te zien. Het probleem is dat dat fundament, dat is het moeilijkste om te gaan ontdekken. Daar moet je de grootste inspanning voor doen, om dat door te dringen. Maar het is wel de belangrijkste, de basisbetekenis. Daarom wil ik u wijzen op een belangrijk gedeelte voor mij uit het boek van John Walton over het boek Genesis. Hij zegt, kijk, het gevaar bestaat erin dat we onbewust onze ideeën, cultuur of wereldbeeld opleggen aan de tekst. Evenzo mogen we niet gefrustreerd en geïrriteerd raken dat het enige moeite kost om de tekst te interpreteren. Ja, zegt hij, hoe vaak heb ik de reactie niet gehoord, ah, alleen u, de experten, kunnen nu de Bijbel lezen. Ik zou denken dat als God wilde dat ik te weten kwam wie hij was, dat dit niet zo moeilijk zou maken. Wel, zegt John Walton, dat is net als een Engelstalige zendeling die zegt, ja, als God wil dat ik die groep mensen in Afrika bereik, dan gaat hij ze allemaal helpen om Engels te leren. Efficiënte uitleggers moeten proberen de culturele achtergrond van het oude Nabije Oosten te begrijpen, net zoals efficiënte zendelingen de cultuur, de taal en het wereldbeeld moeten leren van de mensen die ze proberen te bereiken met het evangelie. Als we daar geen rekening mee houden met de context, de historische, religieuze, sociale context, dan gaan we onze eigen ideeën, ons wereldbeeld, gaan we dan gaan opleggen aan de tekst. Het is het een of het is het andere, mensen. De schrift is geïnspireerd, de tekst is geïnspireerd. Maar dan mag de culturele historische setting niet overschaduwen. Wat bedoel je daarmee te zeggen? Wat ik net al aangaf, wat dat God door Mozes sprak tot het volk, is ook wat dat God door zijn woord tot mij wil zeggen vandaag. En als we puur ons focussen op de goddelijke inspiratie en denken dat God rechtstreeks tot ons spreekt, wat dat vele christen geloven, en ik zeg niet dat God een passage in de Bijbel kan gebruiken om rechtstreeks tot uw hart te spreken, dat hoor je mij niet zeggen vanavond. Maar dat is wel niet de gangbare manier van de Bijbel te lezen. Nee? Want dan gaan we aanzetten om de tekst te gaan lezen naar de letter. Nou, vroeger werd mij dat geleerd. Je moet de Bijbel lezen alsof dat God tot u direct spreekt. En wat ga je dan doen? Dan ga je letterlijk lezen of dat God tot u spreekt. Maar dan heb je wel een heel groot gevaar in mensen. Dan ga je eigen vooronderstellingen gaan opleggen aan de tekst. Uw ideeën, uw cultuur en uw wereldbeeld gaan bepalen hoe dat jij de Bijbel leest. En dan ga je de Bijbel manipuleren, en dan ga je de Bijbel doen buikspreken, en hem dingen doen zeggen dat hij niet bedoeld te zeggen. Dus vandaar dat die achtergrondwereld van Genesis voor mij zo belangrijk is, om de boodschap van Mozes te kunnen begrijpen. En ik weet het, dat kost moeite, maar het is wel enorm belangrijk. En ik heb het allemaal het werk voor u gedaan. Dus je hebt er maar gewoon hier de voetjes onder tafel te schuiven en te volgen. Maar ik hoop dat je daar de noodzaak van inziet. Met alle respect voor de broers en zusters die de Bijbel lezen of dat aan hen gericht is. Het Gods woord is geen toverboek. En kijk je dan, wat zou God wel zeggen tot mij vandaag? Kijk je dat? Is dat een waardige manier om met Gods woord om te gaan? Begrijp je dat naartoe wel? Nu heel kort nog. Terugkeren tot die tekst. Het eindigt met de woorden waar we stoppen. Ik leidde hen uit het land Egypte en bracht hen in de woestijn. Ja, het vervolgverhaal aan de voet van de woestijn is u inmiddels bekend. Maar wat gebeurt er daar aan de voet van de Sinaï? Een dramatische gebeurtenis. Ja, de zonde met het houden stierkalf. Inderdaad, een incident met heel grote gevolgen voor Gods volk. Dat heel diep gegrift staat in hun collectief geheugen. De psalmisten en de profeten die komen er geregeld op terug op deze gebeurtenis. Psalm 78, Psalm 106... Nehemia hoofdstuk 9, Jesaja 63, wijzen steeds terug naar deze dramatische gebeurtenis. En het is zelfs een heel belangrijk onderwerp in de rabbijnse geschriften. Nu, u kent het voorval wat er al gebeurd is. Ik wil er nog heel kort op wijzen. Ik wil nu overgaan naar het gedeelte van de zonde met het gouden stierkalf. En van daaruit vertrekken om u vervolgens te laten zien dat wat daar gebeurt, dat er zomaar geen detail is in mensen. En ik wil u doen nadenken over vrouw, waarom bouwen ze dan een stierkalf? Waarom geen gouden bol en verheerden ze daar de zonnegod Ra? Ze wisten wel wat ze mee bezig waren, ze waren daar iets aan doen. En het is niet dat ze afgoden willen dienen, nee. Morgen is er een feest voor Yahweh, zeggen ze. Ze zien God als de goden van Egypte. En ze gaan hem zoeken zoals ze de goden van Egypte hun leiding zochten. Dat gaan ze doen. Eindelijk kan je het een beetje vergelijken, stel dat iemand diep in het occultisme heeft gezeten. En dat hij heel goed vertrouwd is met hoe dat je geesten moet oproepen. Met zo'n Ouija-bord of glaasje draaien. En je komt christen. En je hoort dat hij de geest van God ontvangen heeft. En dat God door zijn geest tot hem wil spreken. En wat gaat hij doen? Wel, hij gaat de leiding van die geest zoeken. Net zoals hij dat vroeger deed. Door met dat Ouija-bord te spelen en met dat glaasje te draaien. Kan hij beter vergelijken wat er hier gebeurt. Ze denken dat God is als de goden van Egypte. En ze gaan daar een gouden stierkalf bouwen en zijn leiding zoeken. Want Mozes, die gegeven was als Gods leider, ja, maar weet niet hoe dat is, hè? En ze zoeken Gods leiding. Maar ze keren God niet terug, toe, die mensen. Ze plegen geen afgoderij in hun eigen ogen, hè? Ze zoeken God. Ja? Nu, die geschiedenis heeft dramatische gevolgen. U weet dat Israël geroepen was om een koninklijk priestervolk te zijn. Na deze gebeurtenis is er nog één stam die een priester volk is, een priesterstam. He. Maar het verandert volledig hun roeping, he, mensen. Dat is een zeer dramatische gebeurtenis. En ik vroeg mij af, welke weerspiegeling heeft dat in het boek Genesis? Want er is nog een dramatische gebeurtenis, net voordat ze het beloofde land ingaan. He, we hebben net gelezen over de velden van Moab. De verspieders worden uitgezonden, en met welke boodschap keren ze terug? Zitten daar reuzen! Wat is het dramatische gevolg van die gebeurtenis? Dat ze 40 jaar rondjolen in de woestijn, hè? En die geschiedenis komt ook aan bod uiteindelijk in het boek Genesis, want wordt daar ook gesproken van reuzen. Maar ik ga er niet meer over zeggen. Dus twee bepalende geschiedenissen voor de toekomst van Israël, waarvan ik overtuigd ben dat ze een weerslag hebben op het boek Genesis. En daar wil ik naartoe. Ik wil je dat laten zien. En daarom moet ik je meenemen in de cultuur van het oude Egypte. Moet ik je laten zien hoe dat die scheppingsverhalen, want die goden die ze hier zoeken, dat het in elkaar zit. Dat je oog krijgt, dat je dat voeling mee krijgt, en dan ga je Genesis 1 totaal anders lezen, dat garandeer ik. Maar dat is voor de volgende keren.